Wij lezen Lucas 1, vers 26 tot en met vers 38. De schriftlezing is Lucas 1, vers 26 tot en met vers 38.
Aankondiging van Jezus' geboorte. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis Davids. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord. En overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God, de Heere, zal hem de troon zijns vader Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
De tekst voor de preek vindt u vanmiddag in Lucas 1, en wel vers 26 en vers 28. Zullen we die woorden nog één keer lezen met elkaar? Lucas 1, vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Vers 28. En de engel tot haar, dat is tot Maria ingekomen zijnde, zei: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. Gemeente, jongens en meisjes. Afgelopen week was koning Willem-Alexander met Maxima in Suriname. Hij bracht er een bezoek, een staatsbezoek. Dat is een officieel bezoek om te laten zien dat twee landen bevriend zijn met elkaar. Dat bezoek, dat was gepland. Dat was een poos geleden al in de agenda gezet. Zoals je ook een kraambezoek kunt plannen. En ik denk, beste doopouders, dat jullie zo ook in de afgelopen weken bezoek hebben gekregen. Dat een afspraakje van tevoren werd gemaakt. Ik weet zeker op Urk, ook onverwachts, zomaar iemand op de stoep stond en binnenliep. Nou, vanmiddag horen we dat Maria bezoek krijgt van de engel Gabriël. En hij komt in opdracht van de koning, van alle koningen. Hij heeft van tevoren dat bezoek, zeg maar, vastgelegd, bepaald. Maar voor Maria komt dat bezoek wel heel onverwacht, heel onverwacht. Ga er naar luisteren. Het thema voor de preek is: Gabriël verschijnt aan Maria. Gabriël verschijnt aan Maria. We letten op drie gedachten. We letten op de plaats waar hij Maria bezoekt. Op de groet die hij Maria brengt. En op de verzekering die hij Maria geeft. Dus we letten op de plaats. Waar bezoekt Gabriël Maria nou eigenlijk? En wat doet hij dan als hij komt? We letten op de groet. En wat zegt hij nou eigenlijk? Hij geeft een verzekering aan Maria. Vorige week volgden we de engel Gabriël naar Daniël. Hij bezocht Daniël en Zacharias. Nu zoekt hij Maria op. Hij komt, zegt vers 28, bij Maria over de vloer. De engel komt haar huis binnen. Ja, maar waar woont Maria? in Nazareth. Weet je waar dat ligt? Dat ligt in de streek Galilea. Dat ligt ergens bovenin, in het noorden van Israël. Je zou zeggen, dat is een uithoek van het land. Dat ligt afgelegen. Weet je hoe de Joden spraken over Galilea? Ze zeiden, ja, Galilea, dat hoort een beetje bij ons en ook een beetje eigenlijk weer niet. Ze noemden het Galilea van de heidenen. Dan zeg je, waarom zeiden ze dat? Hoezo? Nou, omdat in de loop van de jaren Galilea heel veel invloed onderging vanuit het buitenland. Er was contact met Syrië, met Libanon, er werden handelsverdragen gesloten, er vonden allerlei huwelijken plaats, waardoor er een mengbevolking ontstond daar in dat hoge noorden, in die streek Galilea. Galilea stond er bij de Joden helemaal niet goed op. Weet je wat de fariseeën op een gegeven moment zeggen tegen Nicodemus? Ze zeggen, Nicodemus, denk eens even na. Onderzoek. En dan zul je zien dat er nog nooit een profeet uit dat Galilea is gekomen. Dus ja, wat moet Gabriël nou zoeken in Galilea? Wat moet hij zoeken in Nazareth, de plek waar Maria woont, dat in Galilea ligt? Ik weet niet, jongelui, maar heb je een beetje bijbelkennis? Kun je ergens in het Oude Testament een tekst aanwijzen waar het gaat over Nazareth? Ik niet. Ik ken er geen één. Nazareth, dat wordt geen eens genoemd in het Oude Testament. Voor Nazareth is er geen belofte. Nazareth telt niet mee. Het is niet voor niets dat Nathanael tegen Filippus zei, toen hij nogal enthousiast was over Jezus uit Nazareth. Ja, hallo, kan uit Nazareth iets goeds komen? Nazareth staat er niet goed op. Ja, wacht even, zeg je. Ja, in vers 26... staat dan toch maar dat Nazareth een stad is. En een stad heeft toch min of meer wel wat aanzien. Dus ja, doet Nazareth dan toch niet een beetje mee? Dat is een goede vraag. Ja, als hier staat dat Nazareth een stad is, dan denk jij misschien aan Amsterdam. Of aan Utrecht. Of aan Groningen. Je denkt aan een grote stad. Maar daar moet je niet aan denken. Je moet denken aan een klein dorpje. Door opgravingen weten we dat Nazareth in die tijd niet groter was dan 900 meter bij 200 meter. En dat er zo'n beetje 500 mensen woonden in Nazareth. Wij zouden zeggen, nou, dat is een gehucht. En kijk, kijk. Gabriël, die wordt in de hemel door God naar voren geroepen. Gabriël, weet je nog dat ik een paar honderd jaar geleden jou naar Babel stuurde om Daniël op te zoeken? Om hem te vertellen over de verlossing die op handen is, over de verlosser die komen zou? Gabriël, weet jij nog dat ik je een half jaar geleden naar Jeruzalem heb gestuurd? Naar de tempel, naar Zacharias? Om te vertellen dat zijn zoon de voorloper zou worden van de Messias die geboren zou worden. Gabriël, het is nu de tijd om de moeder van de Messias op te zoeken. En te vertellen dat ze zwanger zou worden van een heel bijzonder kind. Gabriël, ik wil dat jij de hemel, de heerlijkheid, de grootsheid van de hemel verlaat. En dat je opnieuw naar de aarde gaat. En nu moet je naar Galilea gaan. Nu moet je naar Nazareth gaan. En Gabriël gaat. Hij is gehoorzaam aan Gods opdracht. Zoals engelen altijd Gods opdracht uitvoeren. Gabriël doet het ook. Gabriël protesteert niet. Eerder niet. Nu ook niet. Ja, zeg je, maar waarom zou die? Hij mag toch de geboorte van Jezus, de zaligmaker, aankondigen? Dat is toch heerlijk nieuws om te brengen? Inderdaad. En toch. Je zou je kunnen voorstellen dat Gabriël nu wel tegensputtert. Hij mag de mooiste boodschap uit zijn leven gaan brengen. Hij mag rechtstreeks de Messias gaan aankondigen. Hij gaat over 9 maanden geboren worden. Hij mag gaan aankondigen dat God mens gaat worden. Hij mag de moeder van Jezus opzoeken. Alleen, waar moet hij naartoe? Nu hij aan zijn allerbelangrijkste zending bezig is, moet hij naar de alleronbelangrijkste omgeving. Moet hij naar Galilea? Naar Nazareth? Moet hij naar die donkere streek gaan, naar dat kleine gehucht, om daar een blijde boodschap te brengen? Kijk, priester Zacharias, die zei toen hij een ongelofelijke boodschap kreeg: hè? Hoe kan dat? Hij zei eigenlijk min of meer tegen Gabriël: vergist u zich niet. Weet je wel zeker dat je boodschap bij God vandaan komt? Ja, goed, dat zei Zacharias. Maar je zou min of meer verwachten dat Gabriël nu ook zoiets tegen God zal zeggen. Weet u het wel zeker? Moet ik naar Galilea, naar Nazareth, dat duistere gebied, dat kleine plaatsje? Vergist u zich niet. Moet ik niet naar Jeruzalem? De stad van David, de stad van de grote koning. Moet ik daar niet de moeder van de allerhoogste koning op gaan zoeken? En waarom moet ik niet naar Bethlehem? Want ja, de profeet Micha heeft toch gezegd dat de Messias in Bethlehem geboren zal worden? Maar nee, niks van dat alles. Ik hoor geen protest, ik zie een gewillige engel de hemel verlaten om naar Nazareth te gaan. Gabriël is trouw aan zijn hemelse zender. Die op zijn eigen manier, zijn goddelijke manier, de profetie over Bethlehem wel weet te vervullen. En dat blijkt ook wel. Want hij haalt Maria en Jozef straks uit Nazareth. En laat de keizer meewerken om hen met Jezus in Bethlehem te brengen. En leidt hen daarna weer via Egypte terug naar Nazareth. Wat is God wijs? Wat is hij machtig? En hij begint nu in Nazareth, waar niemand dat verwacht. En Gabriël gaat. En zo komt hij het huisje van Maria binnen. Ja, Gabriël komt binnen. Hij blijft niet voor de deur wat dralen. Hij laat geen berichtje achter bij de buren. Hij klopt niet op de deur om te wachten of de deur open gaat. Nee, hij gaat naar binnen, gaat de drempel over, zoekt Maria op. En zo komt eigenlijk de Heere via Gabriël de woning van Maria binnen. Hij komt binnen met een boodschap van verlossing. Met een boodschap van de verlosser. En als wij dan de lijn doortrekken vanmiddag, komt de Heere dan ook ons vanmiddag niet in dit huis opzoeken? Met woorden die geladen zijn met verlossing. Het klopt, hè? Urk is geen Nazareth. Flevoland is geen Galilea. Ik ben geen Maria. Maar ligt Urk ook niet in een duister gebied waar mensen van huis uit verloren liggen en daarom verloren gaan? Ja, wacht even, zeg je, wij zijn een christelijk dorp. Je vindt overal kerken, er zijn nog veel mensen die naar de kerk gaan en in elk huis tref je bijna wel een Bijbel aan. Goed, dat is iets om dankbaar voor te zijn. Maar dat is niet genoeg om gered te zijn en gered te worden. En eerlijk is eerlijk, soms gebeurt er ook van alles in het openbaar of stiekem in het verborgen wat tegen Gods woord ingaat. dan is het God wat en de wereld wat. Hebben wij het verdiend dat God ons opzoekt? Gabriel zoekt Nazareth op. En zijn bezoek staat in het teken van verlossing. God zoekt ons vanmiddag op. En zijn bezoek staat in het teken van de verlossing. Hij laat ons woorden horen van verlossing. Hij laat ons in de bediening van de heilige doop zien dat hij redden wil en redden zal. Heb ik dat verdiend? Hebben jullie kinderen dat verdiend? Hebben mijn kinderen dat verdiend? Wie van ons zou durven zeggen dat we dat verdiend hebben? En toch, God zoekt ook ons op. In al zijn liefde en in al zijn ontferming. Hij laat horen en hij laat zien dat hij zonde wegwast in zijn bloed. En wat geeft de Heere ons dan? Veel in handen. Kijk, voor Nazareth was er geen belofte. Je komt niet specifiek in het Oude Testament een belofte tegen die bestemd is voor Nazareth. Maar voor ons en onze kinderen staan er wel heerlijke beloften in de Bijbel. En God zet er vanmiddag zijn handtekening onder. Opdat we des te meer zouden leven uit de rijkdom van Gods verbond. Goed, Gabriel zoekt Maria op in Galilea, in Nazareth. En dan groet hij haar, onze tweede gedachte. De groet die hij Maria brengt. Gabriel groet Maria. Wees gegroet. Ja, dus de engel Gabriel is een beleefde engel. Ja, beleefd, beleefd. Het is opvallend dat hij groet. Want dat gebeurt niet zo vaak dat een engel dat doet. Als een engel verschijnt om een boodschap door te geven, dan kan die zomaar direct beginnen. Als er een engel Abraham opzoekt. Als er een engel Lot opzoekt. Als er een engel Elia opzoekt, dan komt hij direct te zaken. Dan valt hij, zeggen wij dan, hè, met de deur in huis. Wat ook nogal eens gebeurt als een engel verschijnt, is dat hij de ander geruststelt. Vrees niet, je hoeft niet bang te zijn. Maar een engel die groet, daar komen we niet zo vaak tegen. Ja, je komt het tegen bij Gideon. Je komt het tegen bij Maria. Wees gegroet. Wat zegt de engel daarmee? Nou, jongens en meisjes, denk eens even mee. Namens wie komt de engel Gabriel naar Maria toe? Ja, namens God. Dus hij groet Maria namens de grote, machtige God. Weet je waar ik even aan moest denken, jongens en meisjes? Aan de vakantie. De zomervakantie in Oostenrijk. Weet je wat we dan doen? Dan maken we wandelingen door de bergen. We zijn niet de enige die dat doen, hè. Dan kom je onderweg andere bergwandelaars tegen. En wat doe je dan? Dan groet je elkaar. In Oostenrijk kun je dat dan nog wel eens horen, hè? Die groet Grüß Gott. Dat betekent zoveel als God groette u. God zij met u. Dat is van oorsprong een zegenwens. Eigenlijk best wel mooi, hè, als je erover nadenkt, over die groet. Het gaat toch eigenlijk wel wat dieper dan ons hoi hoi. Hallo. Ja, niks mis mee natuurlijk, hè, om dat te zeggen. Maar als we beseffen dat we leven voor Gods aangezicht en dat we God echt nodig hebben, is het eigenlijk ook wel heel mooi om elkaar toe te wensen. God groete u. God zij met jou. Ja, maar als Gabriel zegt wees gegroet, dan is dat dus wel veel meer dan een zegenwens. Gabriel die groet Maria echt namens God. En dat is bijzonder. Dat is veelzeggend. God neemt de tijd voor een groet. Een groet die gericht is op de ander. Een groet die gericht is om iets te geven, om iets duidelijk te maken. Nee, Gabriel heeft ons zo vanmiddag niet gegroet. Toch klonk er ook vanmiddag een groet uit de mond van een engel. Een engel? Ja, want een engel is een boodschapper van God. Een dienaar van God. En zo mag ik vanmiddag in uw midden zijn. En hoe zijn we de dienst begonnen? Met het belijden dat wij in ons samen zijn helemaal afhankelijk zijn van de Heer. We hebben gezegd, onze hulp en onze verwachting, die is van u alleen, o God. En hoe reageerde de Heer daarop? Met een groet. Hij groette ons. En er zijn genade en vrede voor u. Dat is misschien niet iets waar we altijd zo bij stilstaan. Dat is misschien iets wat we niet altijd even duidelijk hebben. Maar de drie enige God, die groet ons elke kerkdienst. Wees gegroet. En wat zijn we daarmee gezegende, bevoorrechte mensen. Die grote, machtige God, die groet ons, die wil ons ontmoeten. Die heeft een boodschap voor ons, een boodschap van genade. En zijn groet spreekt ook van genade. Word je daar niet blij van? Blij van? Ja, blij. Want ja, dat is namelijk wat Gabriël letterlijk zegt. Als je nou heel letterlijk vertaalt wat Gabriël zegt, dan moet je niet vertalen met wees gegroet. Maar dan moet je vertalen wees verheugd, wees blij. Ja, het is echt een opvallende groet. Want een normale groet onder de Joden was shalom. Jezus doet dat later ook, hè? Vrede zij u, shalom. Maar hier klinkt een andere groet. Wees gegroet, wees verheugd, wees blij. Waarom is dat? Nou, waar genade zichtbaar wordt. Waar de verlossing doorbreekt. Daar is sprake van blijdschap. En dat is hier toch het geval? Want in Maria en met Maria gaat God een nieuw begin maken met de verlossing van zijn volk. In de moederschoot van Maria komt nieuw leven. Het begint heel klein. Maar het kindje groeit. De verlosser gaat geboren worden. En hij gaat licht brengen in de duisternis. Hij gaat trekken uit het moeras van de zonde. Hij brengt een grote verlossing teweeg. En die grote verlossing, die zorgt voor grote blijdschap. En daarom klinkt het. Wees gegroet. Wees verheugd. God gaat iets groots doen. En wij mogen zeggen, hij heeft iets groots gedaan. Jezus is gekomen en wij mogen zeggen, hij komt er opnieuw aan. En dan maakt hij alle dingen nieuw. Dan brengt hij die grote verlossing uit de hemel op de aarde. Dan gaat hij de aarde, de schepping die nu nog zo zucht onder de gevolgen van de zonde, weer helemaal fris maken, helemaal nieuw maken. Dan gaat hij al Gods kinderen verlossen van de zonde en van de aanvallen van de boze. Dan ruimt hij alles op wat niet past bij hem. Zou je dan niet verheugen? Zou je dan niet blij zijn met wat Christus heeft gedaan en met wat hij nog zal gaan doen? Nee, ik zeg niet, wees blij met je omstandigheden, met je situatie. Want misschien heb je, als het daarover gaat, helemaal geen reden om blij te zijn. Je loopt op je tandvlees. Je hebt grote zorgen over je gezondheid, over je kinderen misschien, je kleinkinderen. Je hart is gewoon gevuld met tranen van verdriet, omdat, vult u het maar in, het huilen staat je nader dan het lachen. Maar dan wil de Heilige Geest vandaag je helpen om op God te letten, op zijn werk, zijn belofte. En hij wil je oog scherp stellen tot op de dag van de grote verlossing. En hij zegt, wees gegroet, wees verheugd vanwege de genade van God. Dus, ja, blijdschap heeft in de Bijbel niet zozeer te maken met je stemming. Wel met je bestemming. Je eindbestemming. De vreugde waar Gabriël toe oproept, wordt niet bepaald door het hier en nu, maar door Christus. Het gaat om zijn komst. Het gaat om zijn toekomst. En hij is de levensbron die het werk dat hij begon ook afmaakt, voleindigt. Zou je daar niet blij om worden? Ja, zeg je. Ik weet niet hoe dat is bij anderen. Maar ja, bij mij staat de blijdschap altijd weer onder druk. Die wordt bestreden. Nou, dan ben je niet de enige. Maria weet er ook van. En daarom verzekert Gabriël Maria van Gods hemelse zorg. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Staan we iets uitgebreider bij stil. De verzekering die hij Maria geeft. Gabriël die verzekert Maria van drie dingen. Drie dingen die met elkaar samenhangen. Gabriël zegt: Maria, jij bent begnadigd. Dat is één. Maria, God is met jou. Dat is twee. Maria, jij bent een gezegende, de gezegende onder de vrouwen. Dat is drie. Gabriël geeft Maria een drievoudige verzekering. Ja, zeg je, maar waarom? Heeft Maria dat verdiend? Nou ja, er zijn er die zeggen ja. Ja, zeggen ze, Maria was een bijzonder mens, een unieke vrouw. En omdat ze heel bijzonder was en omdat ze heel uniek was, was zij geschikt om een hele bijzondere boodschap van die engel Gabriël te ontvangen. Was Maria nou gewoon een meisje geweest, een jonge vrouw geweest zoals alle andere jonge vrouwen? Nou ja, dan was Gabriël niet bij haar op bezoek geweest. Maar ze is anders dan alle anderen en dus, ze was vol van genade en dus, ja, logisch dat God haar heeft uitgekozen om de moeder van Jezus te worden. Ja, maar waar staat dat in de Bijbel? Dat staat nergens in de Bijbel. Gabriël zoekt Maria niet op omdat ze dat verdiend heeft. Er is geen reden in Maria te vinden waarom dat zij de moeder van de Heer Jezus zou worden. Maria is ook een kwetsbare en ook een zondig mens. Als Maria straks gaat zingen, dan heeft ze het over haar lage staat, haar nederigheid, haar dienares zijn. Maria is niet vol van de genade en daarom geschikt om moeder te zijn van Jezus. Nee, ze wordt begenadigd door God. Gabriël zegt: wees gegroet, begenadigde. Je hebt genade gevonden in de oog van God. God is vol van genade. En met zijn genade kom ik naar jou toe als zijn boodschapper. Hij heeft jou uitgekozen om de moeder van Jezus te zijn. En Maria, God is op een bijzondere manier met jou. De Heer is met u. Hoor je dat trouwens, wat Gabriël zegt? De Heere is met u. Ja, dat is Immanuel. De naam Jezus die moet nog gegeven worden. En die klinkt straks in vers 31. Maar hier klinkt die eigenlijk al door. God met u, Immanuel. Maria, hij kent je. En hij is je kracht en hij is je helper en hij is je bijstand. Ook in de weg die je zult gaan, de Heere is met u. En dan? Dan klinkt het, je bent gezegend onder de vrouwen. Weet je wat dat betekent? Dat Maria door anderen gelukkig, zalig wordt geprezen. Anderen spreken goed over haar. En we zien het later gebeuren. In Lucas 11. Daar is een vrouw onder de indruk gekomen van de Heer Jezus en zijn werk en zijn woorden. En dan roept ze het in één keer heel enthousiast uit: zalig is de schoot die u gedragen heeft. Hé, Maria wordt gezegend. Zalig gesproken. Vanwege haar positie. vanwege haar moeder zijn van Jezus. Mag dat? Nou, Jezus veroordeelt die vrouw niet. Hij zegt niet, hou jij je mond eens even. Kijk eens even uit wat je zegt. Dit is niet de bedoeling. Nee, de engel Gabriël zegt het al. Maria, jij bent gezegend onder de vrouwen. Er wordt straks goed over jou gesproken. En Maria zingt het straks. Elk geslacht zal mij zalig spreken. Dus, ja, je mag goed over Maria spreken. Ze is wel de vrouw, hè? Waar God na de zondeval een nieuwe schepping mee begint. Kijk, bij de oude schepping was er ook een vrouw. Eva. Ze at van de verboden vrucht. En zondigde. En nu gaat God een nieuw begin maken. Hij gaat een nieuw begin scheppen. En dan is er opnieuw sprake van een vrucht. Een vrucht in de schoot van Maria. Om de zonde van Eva en van anderen te gaan bedekken. Maria is de nieuwe Eva. En Christus is de nieuwe Adam. De nieuwe mens, zegt Paulus in Romeinen 5. Die gaat doen wat Adam nagelaten heeft te doen. Dus ja, Maria is een bijzondere vrouw. Vanwege Jezus. Moet je even voorstellen, hè? Maria mag Jezus onder haar dragen. Ze mag hem baren. Ze mag hem vasthouden. Ze mag hem wassen. Ze mag hem in de kleren steken. Ze mag hem leren lopen. Ze mag hem troosten en bemoedigen. Er is een tere band tussen Maria en dit kind. Wat een voorrecht voor Maria. Je zult maar de moeder zijn van de eeuwige Zoon van God. Wat een genade. Wat is Maria gezegend. Maar, ja, Maria is en blijft Maria. Een mensenkind. Een zondares. Je mag haar gelukkig prijzen. Maar niet aanbidden. Ja, ondertussen is dat wel gebeurd en gebeurt dat nog steeds. Dan krijgt Maria goddelijke eer. Dan gaat Maria de genade uitdelen. Dan kan zij bemiddelen voor jou bij Jezus. Hè? Je weet, hè? Jezus staat tussen mij en God in. Hij is de bemiddelaar. Ja, maar wacht even, dat is nog zo'n grote afstand tussen mij en Jezus. Als we nou eens via Maria naar de Heer Jezus gaan, die staat net wat dichterbij, die komt net wat makkelijker bij de Heer Jezus binnen. Dan ga ik bidden tot Maria en ga ik haar aanbidden als een bijzondere vrouw. En daarom kun je ook een wees gegroet bidden. Het Ave Maria. Dat komt hier vandaan. Want als je de tekst wees gegroet vertaalt in het Latijn, dan staat er Ave. Dan zegt Gabriël dus Ave. Wees gegroet. Herken je dat? Het Ave Maria wordt gezongen door koren. En het wordt ook gebeden. Dan wordt er gebeden tot Maria. Weet je hoe dat gebed gaat? Dat klinkt zo. Wees gegroet, Maria. Bijna Lucas 1, hè? Let op, nu niet hoor. Wees gegroet, Maria. Vol van genade. Ja, dat is toch echt wat anders dan dat ze begenadigd wordt. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. En dan in de middeleeuwen is er nog iets aan toegevoegd. Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. En tijdens dat gebed heb je dan een rozenkrans vast om je handen gewikkeld, hè, zeg maar een ketting met kralen. Die kralen, er zijn grote kralen op die ketting, kleine kraaltjes aan die ketting. En één voor één raak je dan tijdens het bidden zo'n kraaltje aan. En als je zo'n klein kraaltje door je vingers laat gaan, door je hand laat gaan, dan bid je tot Maria. Dan doe je zo'n weesgegroetje groetje. Maar is dat de bedoeling? Is dat de bedoeling van het weesgegroet van Gabriël? Ja, Maria heeft een bijzondere positie gekregen. En je mag haar gelukkig prijzen. Maar dat is wat anders dan tot haar bidden. En haar aanbidden. Goed. Van Maria wordt gezegd dat ze begenadigd is. Dat God met haar is. Dat ze een gezegende positie ontvangt. Maar kunnen deze woorden nou ook van toepassing zijn op jou? Op u? Anders dan bij Maria natuurlijk, maar toch. Zeg eens, bent u ook begenadigd? Is de Heere ook met jou? Word jij ook gelukkig geprezen door anderen? Nou ja, anderen. Ik bedoel eigenlijk niet door anderen die zeggen, tjonge jonge, wat heeft hij toch een mooie positie. Maar ik bedoel door God. Dat God zegt, ja, wat is hij, wat is zij gelukkig. Die jongen daar in de schuilplaats, die vrouw die daar en daar woont. Ja, zeg je, hoe bedoel je dat? Wanneer ben je begenadigd? Wanneer is God met je? Wanneer ben je gezegend, gelukkig, zalig? Weet je wanneer? Als je Jezus in je schoot hebt ontvangen. In je schoot? Ja, in de schoot van je hart. In het diepst van je bestaan. Hoe dat gaat? Door te horen. Door je oren te gebruiken. Door je zalig te luisteren. Weet je wat de kerkvaders zeiden over Maria? Ze zeiden, Maria wordt bevrucht langs haar oor. En dat vind ik echt een hele mooie. Maria wordt bevrucht langs haar oor. Ze hoort die engel Gabriël woorden spreken. En met dat ze hoort, ontvangt ze direct de zaligmaker in haar schoot. Met dat ze hoort, is de vrucht ontstaan. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het vindt plaats. Maria werd bevrucht langs haar oor. En zo gaat het nog steeds. God spreekt in zijn woord. Hij groet u. Hij roept, zie, hier ben ik. En hij komt naar jou toe. Luister nou toch. Ik heb je zonde gezien. Gekend. Geteld. En toch. In Christus ben ik met je. Je hoeft niet iets te worden. Je hoeft er niet klaar voor te zijn om mijn genade te kunnen verdienen. Hier ben ik met mijn genade. Hier ben ik met mijn belofte. Hier ben ik met mijn zoon. En dwars door alle stemmen en geluiden heen wil ik dit woord in je oren brengen. In je binnenste binnendragen. Zalig wie hoort en ontvangt. Zo krijg je een vruchtbaar leven. Door de Heilige Geest. Als vrucht van zijn komen naar mij bloeit mijn leven op en wordt de lofzang geboren. Want kijk, hè, Maria gaat zingen. Wanneer gaat ze zingen? Als ze bij Elisabeth is. Let op. Als Elisabeth ook tegen haar zegt, gezegend zijt gij onder de vrouwen. Hé, maar dat had Gabriël ook al gezegd. En ze was erdoor verward, hè, zegt vers 29. Ze was erdoor ontroerd. Dat betekent, het ligt helemaal door de war bij haar van binnen. En nu krijgt Maria even later bij Elisabeth opnieuw voor de tweede keer bij herhaling deze woorden te horen. zou dat geen geloofsversterking voor haar zijn geweest. De woorden die Gabriël heeft gesproken, die worden onderstreept, die worden bevestigd. Hoor je het, Maria? Luister nog eens, twijfel niet. In de mond van twee getuigen zal elk woord bestaan. En zo doet God nog, ook vandaag. Hij onderstreept zijn woorden door zijn woorden vanmiddag uit te beelden in het water van de doop. Waarom? Wat is de bedoeling ervan? Dat wij houvast zouden hebben aan hem en aan zijn belofte. Dat wij hem zouden roemen, hoog van hem zouden opgeven. Dat wij te midden van alle strijd en van alle aanvechting goedsmoeds zouden zijn. Maar dit weet ik vast. God zal mij niet begeven. En zo wordt zijn lof vergroot. De Heer is met mij. En kijk, dat is natuurlijk heel mooi als mensen dat zeggen tegen je. Ik ben met jou. Ja, dat is echt een geschenk. Als andere mensen met je meeleven. En meedenken. En meehuilen. En meelachen. En het is een zegen als de ander niet bij de voordeur blijft staan, maar ook de achterdeur weet te vinden en binnen weet te komen bij je. Gelukkig zijn er mensen die je huis binnenkomen, die je leven binnenkomen. Gelukkig ben je als je zorg nodig hebt, dat die zorg er ook is. Mantelzorg misschien, of de zorg van verplegend personeel. Die aandacht hebben voor je been waar je last van hebt. Voor je lichaam. Maar ook voor u als persoon. Daar mag je de ander echt wel eens voor bedanken. Ze zijn met je. Maar nu gaat het er niet om dat een sterfelijk mens met je is. Maar dat de eeuwige, grote, machtige God met je is. Hij met mij. En hij wil met ons gaan en met onze kinderen gaan. Dat heeft hij vanmiddag verzegeld in het sacrament van de heilige doop. Hij met mij, dat gaat ver boven de nabijheid uit van wie dan ook. Nou, wat is dan passend? Is het dan niet passend om hem daarvoor te danken? En hem daarvoor te prijzen? Of weet je niet of de Heer met je is? Mis je de zekerheid daarover? En ervaar je zo'n afstand tussen de heilige God en jou, onheilige zondaar? Nou, dan krijg je vanuit de hemel, van boven, uit Gods hand iets aangereikt. Nee, geen rozenkrans. Je hoeft geen wees gegroet te bidden. Je hoeft je niet te wenden tot het Ave Maria. Je krijgt iets anders in handen. Bijbelwoorden. Woorden om te bidden. Woorden om op te pleiten. Laten bijbelwoorden je kralenketting zijn. En wat vind je dan veel teksten die als kralen zijn? Wat zeg ik? Die als parels zijn. En de Heilige Geest wil ze doen laten schitteren voor je. En de Heilige Geest wil je er houvast aan geven. En de Heilige Geest die wil je steeds weer brengen bij het kind van de kribbe die aan het kruis is geslagen. En aan zijn voeten zul je hem prijzen en meer prijzen. En leer je hem meer en meer groot te maken. Raak je steeds meer verwonderd over zijn liefde en zijn geduld met jou. Of bedank je daarvoor? Wil je niet bidden? Wil je niet gericht zijn op God? Wil je hem niet eren? Wil je niet leven van genade? Bedank je daarvoor. God groet je. En jij zegt de groeten. Mij niet gezien. Ik wil de weg niet gaan die u mij wijst. En mijn moeder, ja, een prima mens hoor. En ik hou echt wel van haar. Maar ze moet eens ophouden met dat gezeur over de Bijbel en over naar de kerk gaan en over het geloof in God. En dat jij als dominee nou ook aankomt met de Bijbel, goed, oké, ik begrijp dat je me dat voorhoudt, ja, dat is je werk, maar lekker boeiend allemaal. De groeten. Nou ja, dat je dat zegt, dat is eerlijk. Ja, dat waardeer ik. Maar het doet ook wel pijn. Waarom? Omdat God dan niet met je is en voor je is, maar tegen je is. Misschien heb je dat niet door. Denk je heel oppervlakkig of misschien ook wel tegen beter weten in. Wow, God zal ook wel met mij zijn en uiteindelijk komt het allemaal best wel goed. Ongeacht wat ik doe. Nee, dat is echt een vergissing. Kom daarom naar hem toe die er echt voor je wil zijn. Nu en voor eeuwig. En u die kwam, geef alle eer alleen aan God die u redde. En pocht niet iets in en van jezelf. Roem in vrije genade alleen. Zalig ben je. Als je het woord vandaag hoort, ontvangt, meeneemt, bewaart in je hart, dan is de blijdschap in de hemel bij God en bij de engelen. Dan zal er blijdschap zijn in je eigen hart. Gij zijt mijn God. U zal ik loven. Amen.